Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee Trampen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 7 december, de tweede adventszondag, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. 'S Avonds hoopt dominee J. Belder uit Haskamp voor te gaan. De collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. We denken dan met name aan de familie Bogert in Israël, de familie Dandas van den Berg in Libanon, de familie Roest in Thailand, Adriaan Stam in Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en vrouwen in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, ook in Roemenië. En ook aan de ouders en familieleden van hen die in de zending werkzaam zijn. We denken ook aan het werk wat er gedaan mag worden op de evangelisatieposten in Hoorn en Horst. Ook willen we de Heeren om een zegen vragen over de gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk hier in Waarder. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner dergenen die Hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Laten wij samen gaan zingen op Psalm 123, het eerste en tweede vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt, 123 vers 1 en 2. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Zingen we in antwoord daarop uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Wat er verder volgt, 106 vers 3, na het amen op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere bidden om de opening van de schrift en de verlichting door de Heilige Geest. Heere, u bent de grote profeet, vol kennis en wijsheid, vol licht. En toen u zelf op de aarde was en de mens om u heen onderwijs gaf, waren ze verslagen over uw leer. En ze zeiden ook tegen elkaar, nooit hebben we iemand horen spreken als deze. Zo ernstig, zo indringend en zo vol liefde en ook zo teer. En nu wij hier vanavond bijeen zijn, Heere Jezus, mogen wij u bidden om uw onderwijs. Wij zijn zo onkundig, we belijden het u. Zo dom, zo dwaas, juist ook als het gaat om het belangrijkste in ons leven. De omgang met u, wie u bent en wie wij zijn. U die God bent, hoog en verheven, wij die mensen zijn. En wij hebben met u gebroken. En dat is toch waardoor het is, Heere, dat wij onszelf hebben verblind en onszelf ook van die heerlijke kennis van u hebben beroofd. En nu dwalen we rond als een blinde, tastend aan de wand, aan de rand van het ravijn. Wilt u ons daarom zelf vanavond bij de hand nemen, Heere Jezus? En wilt u ons leren, u bent toch de grote profeet en ja, u bent dat niet voor uzelf. Zo maakt u het bekend in uw woord. U bent het juist toch voor hen die verblind zijn. En voor u is toch niemand te dom en niemand te hardleers. Leert u dan vanavond wie u bent en hoe u ook zelf, Heer Jezus, de weg en de waarheid en het leven bent. Geeft u ons daar onderwijs in, praktisch onderwijs, op de leerschool van uw genade. En Heere, vanavond gaat het over het gebed. En wat hebben we daarin ook uw leiding nodig als wij het leerboek, het troostboek openen? Zondag 45, wilt u ons dan helpen en ons voorgaan in het spreken en ook ons helpen in het luisteren. Zegen deze leerdienst tot opbouw van de gemeente, tot ook ontdekking van hen die onbekeerd zijn, die voor eigen rekening leven. Trek ze naar u toe, brengt u ze op de knieën, is toch de eerste vrucht van de genade. Eerste wat we gaan doen als u ons tot geloof brengt. We zagen het bij Paulus en zie hij bidt. Laat deze dienst ook zijn tot versterking van hen die in u geloven. En dat ze het oog op u mogen slaan, ook vanavond. En dat het zo zal zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. En Heere, als wij u mogen leren kennen als de grote profeet en leraar, dan worden we zelf toch ook een heel kleine profeet in uw dienst. En dan komt er toch een diep verlangen. Als we 3 woorden hebben geleerd om er 2 te delen met anderen. 2 hebben geleerd 1 te delen. Wil u het zegenen? En wilt u zo uw kerk verbreden en verdiepen? Heer, in onze eigen woonplaats, laat ons getuigen zijn van het heil dat er is in u. Lichtend licht en een zoutend zout, opdat hier in het groene hart mensen mogen worden gewezen op uw rode hart, Heere Jezus, en bij u vrede zullen vinden door u. We bidden ook daarom voor de gesprekken die er mogen zijn als de kerkdeuren door de week open zijn, mensen kunnen binnenlopen. Geeft u ontmoetingen, geeft u veel mensen die hier even tot rust kunnen komen, maar ook dan gesprekken mogen hebben. Wil u ze zegenen. Heren, ook in ons eigen land op de zendingsposten, evangelisatieposten, we denken aan Hoorn en Horst. Zoveel plekken meer in het noorden van het land, in het zuiden, ook in de grote steden, in de dorpen. Heren, we bidden u, zegenen toch. Onze samenleving is zo gespleten, verdeeld. En er is een geest in opkomst, ja, die heeft zich al zo breed gemaakt. Om al dat wat van u is, de laatste resten van uw woord, te niet te doen en uit te bannen. Ieder zijn eigen waarheid. Maar Heer, het brengt geen heil. Het neemt ons mee naar het verderf. We zinken weg al dieper en dieper. En wilt u daarom toch een keer geven? Ja, en zegent u daartoe de verspreiding van uw woord. Want dat is tegelijkertijd ook wat we mogen zien. Grote belangstelling toenemend voor uw woord. Zegen het, Heere. Neem harten in. We bidden voor de kerk wereldwijd. Overal waar gemeenten samenkomen rondom uw woord. Wat zijn het vele plaatsen. Heere, wat is uw woord? Een waar woord. Het kleine mosterdzaadje is uitgegroeid tot een immense boom, Jood en heiden, en het zal nog groter worden door de kracht van uw geest. En wilt u daartoe ook alle werk zegenen van hen die met wie we verbonden zijn. Familie Bogert in Israël, familie Dandas van den Berg in Libanon, familie Roest Oskam in Thailand, Adriaan Stam, de meneer de Mater, zijn zoons, hun vrouwen, evangelisten Titu, Aurel, Ion in Roemenië, geef uw zegen ook in Oost-Europa. En daar zijn ook veel Joodse gemeenschappen. Heere, wil u ook onder hen rijk werken. Ook onder hen wordt het evangelie gebracht. Stel het tot een rijke zegen. En zo dragen we elkaar aan u op. Hoor onze beden. Geef uit genade uw zegen. We vragen het, Heere. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit de schrift het evangelie van Lucas, hoofdstuk 11 en daarvan de verzen 1 tot en met 13. Aansluitend wil ik graag met u lezen uit de Heidelbergse Catechisme zondag 45. Maar eerst hoofdstuk 11 van het evangelie van Lucas en daarvan vers 1 tot en met 13. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het geschiedde toen hij, de Heer Jezus, in een zekere plaats was biddend, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zei, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen, wanneer u bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, omdat mijn vriend van de reis tot me is gekomen en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordend zou zeggen, doe me geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met me in de slaapkamer, ik kan nu niet opstaan om u te geven. Ik zeg u, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is. Nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal worden opengedaan. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zou hij hem een schorpioen geven? Indien dan u die boos bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover de schrift. Op grond van dit en andere schriftgedeelte is de tekst van zondag 45 geformuleerd. Vraag en antwoord 116, 117, 118 en 119. En we lezen die u graag voor. Zondag 45. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, die God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem wordt verhoord? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord heeft beloofd. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf heeft geleerd. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Matthäus 6, vers 9 tot en met 13. Tot zover de tekst van zondag 45. Gemeente, de Heidelbergse catechismus leert ons heel helder. Zalig worden is door het geloof alleen. Dat lees je in zondag 23. Als wij door het geloof de Heer Jezus ontvangen, dan zijn we door dat geloof rechtvaardig. God verklaart het ons. Rechtvaardig, rein, zonder zonde. Ook al is het dat ons geweten ons aanwijst de vele zonden die we doen en tegen al Gods geboden hebben gezondigd. En toch nog tot alle kwaad zijn geneigd. Toch rechtvaardig. Door het geloof ben je zalig. Door het geloof alleen. Niet als ik serieus ben. Ernstig. Bekeerd. Door het geloof. In de Heer Jezus. En wat is dat rijk. Want stel je toch voor dat je er nog iets voor zou moeten doen. Al was het maar een zucht. Al was het één gebed. Dan was het onmogelijk. Dan kon niemand zalig worden. Want uit ons is geen goed. Ik denk aan Klaas Kuipinga, ouderling van Hendrik de Kok in Ulrum. Wat moet ik aan mijn zaligheid toedoen? Hij zegt, als ik er nog een nagelschrapje aan zou moeten toevoegen, dan zou ik voor eeuwig verloren gaan. Maar God vraagt niets. Christus Jezus heeft alles volbracht. Gode zij dank. En nu mogen we rustend op zijn werk als een groot zondaar zalig worden door het geloof alleen. Maar maak dat mensen niet zorgeloos en goddeloos, vraagt de Heidelbergse catechismus dan in zondag 24. En dan is het antwoord onmogelijk. Dat bestaat niet. Als je de Heer Jezus door een ware geloof bent ingeplant, dan komen er vruchten. Vruchten van dankbaarheid, zegt zondag 24. Welke? Twee in het bijzonder. Een hartelijk verlangen om te leven naar al Gods goede geboden. Zoals Paulus zegt, Romeinen 7, vers 7. Ik heb een vermaak in de wet van God. Dat is het eerste. Leven naar Gods geboden. En het tweede, je gaat bidden. Ja, dat ook. Het gebed, belangrijkste ingrediënt in het leven van de dankbaarheid. Heb u een gebedsleven? Mag ik u dat vragen? Leef in de afzondering. Dat je je van tijd tot tijd geregeld terugtrekt. Heb je een binnenkamer waar je het aangezicht van de Heere zoekt. Ik hoop dat je het mag hebben. Dat je weet, ja, dat is mijn beste plek. Om het terug te trekken. Het aangezicht van de Heere te zoeken. Als je het niet hebt, dan hoop ik dat de Heer het je geeft. En deze diensten voor gebruikt. We staan stil bij het voornaamste stuk van de dankbaarheid. We hebben met elkaar nagedacht over het gebod. De 10 geboden. We gaan de komende tijd nadenken over het gebed. En zondag 45 tot en met zondag 52 gaan erover. En vanavond maken we er een begin mee. Zondag 45. En als thema voor deze en ook de volgende preek heb ik gekozen. Leer ons bidden. En vandaag 3 aandachtspunten. In de eerste plaats, redenen om te bidden. Waarom moeten wij bidden? Vraag en antwoord 116 gaan daarop in. In de tweede plaats, enkele richtlijnen voor het bidden. Hoe moeten we dat doen? Op welke manier? Hoe is het de Heere aangenaam? En daarover gaat het met name in vraag en antwoord 117. In de derde plaats, de rijkdom van het bidden. Oftewel het voorrecht dat we dat nou mogen doen. Want het is een groot voorrecht. De Heere roept er onszelf toe op. En hij laat weten, hè, dat zien we ook in de catechismus, het slot van vraag en antwoord 117. Hij laat weten dat hij nu gewillig is om het gebed te horen en ook te verhoren. Leer ons bidden. In de eerste plaats redenen om te bidden, richtlijnen om te bidden en de rijkdom van het bidden. Maar laten we samen eerst gaan zingen. 27, daarvan vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt, 5 en 7 van 27. Gemeente, hij wordt wel een man van het gebed genoemd. Hudson Taylor, zendeling in de 19e eeuw in China. En Taylor was zo'n 30 jaar oud toen hij uit Londen vertrok en na een zeereis voet aan wal zette in Shanghai. Hij legde contact met de mensen en hij was er voor velen tot zegen. Hij heeft meer dan 200 zendingsposten gesticht. En ik las 18.000 Chinezen gedoopt, werden toegevoegd aan de gemeente van Christus. Hudson Taylor stond bekend om zijn gebedsleven. Tijdgenoten zeggen dat hij China op zijn knieën is binnengegaan. Keer op keer hief hij zijn handen op naar de hemel. Keer op keer verwachtte hij het van de Heere alleen. En de Heere beschaamde hem nooit. Hij schreef eens aan een vriend: alleen God heeft de macht om China te openen en daarom breng ik alles bij hem. Eén voorval uit het leven van Hudson Taylor is vrij bekend. Ooit was hij met een zeilschip op weg naar China, maar het was dagenlang bladstil, geen zuchtje wind. En het schip dobberde stuurloos op zee. En dat was niet zonder gevaar. Op een zeker moment vroeg de kapitein aan Hudson Taylor of hij in gebed tot God wilde gaan. En na enig aandringen zei Hudson Taylor: dat wil ik doen. Als jij alvast de zeilen hijst. Ja, zegt die man, de zeilen hijst. Ga jij eerst maar op je knieën. Nee, zegt Hudson Taylor, hijst de zeilen. Als je gaat bidden, laten wij bidden met verwachting. De kapitein stemde uiteindelijk toe. De zeilen werden gehezen. En Taylor ging naar beneden, naar zijn hut. En in het verborgene boog hij zijn knieën. En dan schrijft hij: voordat ik amen had kunnen zeggen, klonk er een stem en die riep: Taylor, stop maar met bidden. Het begint te waaien en hard ook. En hij kwam naar boven en hij zag het. De zeilen stonden bol en het schip kon zijn reis vervolgen. En zo waren de bemanning en de passagiers getuigen van een opmerkelijke gebedsverhoring, een van de vele waarover Hudson Taylor schrijft in zijn brieven en memoires. Nu, dit voorval bepaalt ons erbij bij het voorrecht dat wij al onze noden voor het aangezicht van de Heere mogen brengen met verwachting. En daarover gaat zondag 45. Over het gebed als belangrijkste stuk in het leven van de dankbaarheid van de kinderen van de Heere. Staan we vanavond bij stil en we letten eerst op de redenen om te bidden. Vraag en antwoord 116. Waarom wil de Heer het? En de Heere zegt zelfs dat hij het van ons vordert. Hij zegt niet: zou je het eens willen overwegen, erover willen nadenken, of dat je ook je noden voor mij wil voorleggen. Nee, 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 hij zegt: doe het. Laat uw begeerte met dankzegging bij mij, bij de Heere, bekend worden. Hè? Zegt Paulus, Filippenzen 4 vers 6. En in Colossenzen 4 vers 2 schrijft hij: volhard in de gebeden. Leg al je noden voor God neer. God vordert het. En waarom? Welke reden? Nou, omdat je juist zo kunt laten zien dat je je van hem afhankelijk weet. En dat je juist zo ook kunt laten zien dat je hem erkent als God. En dan zeg je: Heere, u bent God. Niet ik. Ik ben een mens, klein en nietig. En ik ben afhankelijk van u. En daarom kniel ik voor u neer en houd ik bij u mijn hand op. En Heere, dank u wel dat u zich in uw woord bekend maakt en dat ik u mag vragen al wat ik nodig heb en al wat goed voor me is. Door te bidden erken je dat je afhankelijk bent. En dat zijn we ook. Wij zijn niet autonoom. We staan niet op onszelf. En niemand is er die het zelf allemaal kan regelen. We moeten het van de Heere hebben. Van hem alleen. En dat laat je zien als je bidt. Als je weinig bidt, of niet, Dan zeg je eigenlijk dat je een heel onafhankelijk leven leidt. Dat je je leven wel kunt leiden zonder God. Zonder zijn hulp. En je zoekt het zelf wel uit. Maar dat is niet zo als je een gebedsleven hebt. En dan spreekt daaruit juist dat je heel afhankelijk bent van de Heer en van zijn leiding. En dat je hem ook erkent als God. En dat je dankbaar bent voor wie hij is. En dat hij geeft zo mild en overvloedig. Nu, en dat ziet de Heer juist zo graag. Hè? Je eert hem als je hem bidt. Ik denk aan dat meisje dat een opdracht kreeg van haar docent natuurkunde op school. Moest thuis een proefje doen. Een onderzoekje en daar verslag van uitbrengen. Eerste vraag die ze moest beantwoorden. Hoe heb je het aangepakt? Weet je wat ze opschreef? Ik heb eerst de Heere gevraagd om zijn hulp. Dat is mooi, hè? Die docent die keek wel even zijn ogen uit, hè? Ja, mooi, antwoord, goed. Daarmee eerde dat meisje de Heere. Ik mag het hem vragen. Gelukkig dat dat mag. Eerste reden. Tweede, zegt antwoord 116, is dat God ons al wat wij nodig hebben, wat goed voor ons is, zijn genade en de Heilige Geest, hij wil die ons geven in de weg van het gebed. En God wil zijn kinderen alles geven, zijn genade en zijn Heilige Geest in het bijzonder. En hij kan dat doen zonder dat wij daarom bidden. Ja, hij heeft ons gebed niet nodig. Hij kan het ook geven als je niet bidt. En toch doet hij dat niet zo. Hij geeft al wat je nodig hebt en dat doet hij in de weg van gevouwen handen. En daar moedigt hij je ook toe aan. Psalm 81. Open je mond, zegt hij. Eis van mij, vrijmoedig. En al wat je ontbreekt, dat schenk ik je. Zo je het smeekt, mild en overvloedig. Zul je het niet doen? Jacobus zegt in hoofdstuk 4 vers 2, u ontvangt niet omdat u niet bidt. Met andere woorden, als u bidt, dan ontvangt u wel. Meer dan voldoende, want God is niet een karig God. God is een mild God, die graag geeft, werkelijk, graag geeft. Al wat je nodig hebt en al wonder van genade, ook de Heilige Geest. En die heb je in het bijzonder nodig. Daar legt de catechismus ook de vinger bij. Hè? De Heilige Geest. Jawel, want de Heilige Geest is het die in alle waarheid leidt. De Heilige Geest is het die je laat zien wie God is. De Heilige Geest is het die je overtuigt van zonde en schuld. En die dat doet met een zachte en tegelijk onweerstaanbare kracht. Heilige Geest is het ook die je aan het einde van de wet brengt. En je oog geeft voor de schoonste van alle mensen, kinderen, de Heer Jezus Christus. Dat is zijn liefste werk. En als je de Heer Jezus hebt, ja, dan heb je eigenlijk alles. Dan heb je alles. Dan heb je in hem een eeuwig leven. Christus Jezus. De Heilige Geest wil je aan hem verbinden. En als de Heilige Geest je aan hem verbindt, dan ben je rechtvaardig. Door Christus alleen. Dat wil zeggen, zonder zonde, dan heb je vrede met God. Dan ziet God vanavond in gunst op je neer. Nu reeds, nu je hier in de kerkbank zit, ben je rechtvaardig. Maar de Heilige Geest doet meer. Hij vernieuwt je ook van binnenuit. Hij geeft je een nieuwe handel en wandel. En een kracht ook om nee te zeggen tegen de verleidingen. En ja, tegen dat wat goed is. Hoe ontvang je de Heilige Geest? Nee, Jezus zegt door te bidden. Lucas 11. Hebben we samen gelezen. Indien u die boos bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Nou, dat weet je toch als vader, toch? Hoeveel te meer uw hemelse vader u de Heilige Geest zal geven, wie hem bidt. Er staat niet eens dat God de Vader de Heilige Geest zal geven die hem om de Heilige Geest bidt. De Heer Jezus zegt, hij zal hem aan hen geven die hem bidden. Die hem bidden, ontvangen de Heilige Geest. En wat dan zo heerlijk is, mag je de Heilige Geest ontvangen, komt hij in je Ja, dan gaat hij je ook leren bidden. En in je bidden zelf. Hij heet immers zelf de geest der genade en de geest der gebeden. Zacharië noemt hem zo, hoofdstuk 12, vers 10. Hij komt ons ook, zegt Paulus in Romeinen 8, ons in onze gebeden te hulp. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de Heilige Geest wel. En hij drijft je toe aan. En soms heb je dat wel eens in je hart, hè? Zo'n aandrang om opeens te bidden. Dan moet je niet weerstaan. Dan moet je naar luisteren. Moet je niet zeggen, nou doe ik straks wel. Nee, dan moet je even proberen ruimte te zoeken om dat ook te doen. Dat kan een wenk zijn van de Heilige Geest. Die aandrijft tot bidden. Hij geeft je er ook zin in. Dat je graag gaat bidden. Kan zo'n weerstand in je hart zijn, hè? Om de binnenkamer toch wat te mijden. Maar hij spoort je aan. En met dat je dan je knieën buigt, wil hij ook zin geven om het graag te doen. En zo drijft hij je uit naar de troon van Gods genade. Met woorden, maar ook soms of vaak zonder woorden. Omdat je geen woorden kunt vinden, dan laat hij je zuchten. Hartelijke zuchten. Oh, zucht. En dan legt hij in die zucht je nood. En dan draagt hij die nood voor aan de troon van Gods genade. De Heilige Geest die in ons bidt. God vordert het gebed. Vraag en antwoord 116 geven aan waarom. Dan ziet God dat wij ons van hem afhankelijk weten. Dan eren we hem. Dan zijn we hem dankbaar. En het tweede, God geeft ons ook nodig, al wat we nodig hebben in de weg van het gebed. Hij kan dat zonder het gebed doen, maar hij doet het juist in de weg van gevouwen handen. Vraag de Heere veel. Ga veel je binnenkamer in. Zoek de Heilige Geest. O Heilige Geest, kom me te hulp. Ik ben zo biddeloos. Wilt u het me leren, Heilige Geest? Uw naam is toch juist Geest der genade en der gebeden. Wilt u in mij zuchten? En mijn zuchten opzenden naar de troon van God? Ik wil in de tweede plaats letten op de vraag hoe God wil dat wij bidden. Op welke manier? Enkele richtlijnen. En die kunnen we vinden in zondag 45. Ik wil er vanavond, zes voor het voetlicht brengen, kort. In de eerste plaats, God wil dat wij het doen, zegt antwoord 116, zonder ophouden. Hè? God geeft zijn genade aan hen die erom bidden met hartelijke zuchten, zonder ophouden. Paulus zegt dat ook in 1 Thessalonicenzen 5, vers 17. Bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat wij 24 uur per dag bewust in gebed zijn, dat kan natuurlijk niet. Maar het gaat om de grondhouding. Dat diep in je hart dat geloof is dat wij nou zonder de hulp en de leiding van de Heer en zijn Heilige Geest niet kunnen. En dat wij in al dat wat wij doen, ook in ons dagelijks werk, van de Heer afhankelijk zijn. Dat grondbesef en dat grondbesef in ons is en dat nou ook blijkt uit de verlangens die dan toch naar boven reizen en waarvan je bewust kunt worden. Als je een toets moet maken. Heere, helpt u mij. Als je bij iemand een bezoekje brengt. Gaat u met me mee. Als een muziekinstrument kapot is. Of een machine. Geeft u me wijsheid. Als er een ambulance voorbij komt met sirene. Heere. Is misschien iemand in nood? Wilt u helpen? Een grondhouding. Maar de Heer wil natuurlijk ook dat je, tijd vrij maakt, bewust, hè, om hem te zoeken voor het gebed. 'S morgens als je opstaat. 'S avonds als je naar bed gaat. Ook overdag. Heb je zulke momenten van stilte? Dat je je terugtrekt. Doe je dat ook? Echt op je knieën? Handen vouwt, ogen sluit. Als een houding, hoeft niet per se zo, maar toch, Dat je in de eenzaamheid bent. De Heer geeft je elke dag 24 uur. 24 uur maal 60 minuten is 1440 minuten. Zou het toch rijk zijn als je 15 minuten afzondert 's morgens voor gebed. Toch? 15 minuten van de 1440 die de Heer haar geeft is 1/100ste. Jongens, meiden. 1/100ste. 's morgens afzonderen. 's morgens is de beste tijd. Wil de Heer spreken. Juist ook in de weg van het gebed. En dan kan je dat heel de dag meenemen. Nou, hè, beproef de Heer daar maar in. Beproef hem. Hij wil je verborgen omgang geven. En verborgen omgang met de Heer. Dat is werkelijk het heerlijkste, het rijkste wat er is. Hè? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is het eerste. Zonder ophouden. Tweede. Antwoord 117 zegt dat wij God van harte moeten aanroepen. Van harte. Het is dat je erbij bent. Met je gedachten. Met je wil. Met wat in je is. Hè, dat je je ook concentreert. Dat is God aangenaam. En niet dat we dat nou zomaar wat woorden opzeggen. Nou, bijna gedachteloos. Mag ik het zo zeggen? Als een soort riedeltje. Hup, 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 hup. Terwijl eigenlijk je gedachten heel ergens anders zijn. Nee. He, zo niet. Maar neem maar van harte. Ach, de Heer klaagt daarover. Over zijn volk Israël. In Jesaja 58. Dan zegt hij. Dit volk nadert wel tot mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat raakt de Heer. Ja, hoe zou je dat nou zelf vinden? Als er iemand naar je toe komt. En die heeft een verzoek aan je. En terwijl hij dan jou die vraag stelt, dan zit hij op zijn smartphone. Dat doe je toch niet? Ja, ik heb een vraag aan u. Mag ik even langskomen? Ja, natuurlijk. Kom maar. Dan gaat hij zitten. Ja, wat wil ik ook alweer vragen? Ja. Nee. Gericht. Van harte. Je hart erbij. En God wil dat je mond en je hart één zijn. God is een geest, zegt de Heer Jezus zelf. En die hem bidden, moeten hem bidden in geest en waarheid. Johannes 4, vers 24. Een derde. Zonder ophouden, van harte. Als het gaat om de manier van bidden, de catechismus die spreekt over aanroepen. En ik denk, aanroepen is toch weer anders dan roepen. Denkt u dat niet? Aanroepen is, denk ik, toch meer. Aanroepen is gericht. Jawel, gericht op God, die zich, zegt de catechismus ook, in zijn woord bekend maakt als de ene en ware God. En dat is rijk. God maakt zich bekend opdat wij niet maar in het luchtledige roepen, nee, maar heel gericht God aanroepen. Hoe maakt God zich bekend? Nou, bijvoorbeeld door zijn namen. Hij zegt, ik ben de Heere. 5 hoofdletters. Ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe. Je kunt echt van me op aan. Ik ben ook Yeshua. Jezus. Dat is de meest kostbare naam, toch? Naam aller namen. Jezus. Redder. Heb je geen redding nodig? Roep de Heer Jezus aan. Heere, u bent redder. Wilt u mij redden, zalig maken, verlossen van mijn ellende? Hij heet ook rots. Hij heeft geen houvast nodig. Schild. Om achter te schuilen. Als je in gevaar bent, roep hem aan. O Heere, u bent schild. Mag ik bij u komen? Ik ben in gevaar. Ik heb veiligheid nodig. Borg. Hij maakt zich bekend als borg. Hij is schuld vanavond. Roep hem aan. O Heere, wees u mijn borg. Zo. Aanroepen. En overigens, roepen hardop, dat mag ook. Het is juist goed om hardop ook te bidden. Zeker als je last hebt van afdwalende gedachten. Heet dat ook? Ik ook. Ik heb dat 's morgens vroeg al. Soms dan ga ik op mijn knieën. En dan, ja, dan zit ik soms al met mijn gedachten zo, die gaan zo alle kanten op, maar dan zit ik soms ook bij u, in de gemeente. Maar dan moet ik weer terug, Heere, mag ik me richten op u. Komt u met uw geest, mijn gedachten dwalen. En dan helpt het soms om hardop te bidden. Mag je doen, in de keuken, in de werkplaats, in de cabine van je truck, waar ook, in de auto. Hardop bidden. En de Heer hoort het. Dat zegt hij. Hij hoort zelfs het piepen van een zwaluw. Kieren van een duif. Zal die niet uw stem horen? Dat doet hij hoor. Laat je niet wijs maken dat hij het niet hoort. Dat is waar de duivel op uit is. Stop hem maar mee. God hoort toch niet. Moet je je oren toestoppen. Nee duivel. Nee. Jou hoort hij niet. Maar mij wel. Roepen tot de Heer. Nou, dat is het derde. Dat zegt trouwens de Heer zelf ook nog, hè, dat wil ik nog wel graag zeggen. Hè. Hij zegt zelf, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen, belofte. U zult mij eren. Hè, dus zonder ophouden van harte God aanroepen. En in de vierde plaats zegt de catechismus, God wil dat wij dat doen. Terwijl wij dan ook wel echt weten van onze nood en ellende. Hè, dat we die recht en grondig kennen. En dat we daar... Nou, dat we dat goed weten en dat we dan die nood en die ellende ook voor de Heere zo neerleggen. En dat is belangrijk, hè? Dat je, voordat je gaat bidden, nou, te binnen brengt wie de Heere is, wie je zelf bent, maar ook wat je nood is. En wat je precies wilt gaan vragen. Catechisme zegt dat je je nood en je ellende, je zonde, de straf die je verdient vanwege je zonde, dat je die... kent. En dan staat erbij recht en grondig. Dus nou, dat je daarover nadenkt. En we moeten veel nadenken in de stilte. En niet je gedachten op sleeptouw laten nemen door allerlei andere stemmen om je heen die tot je komen. Maar zelf nadenken. Wat ga ik nou de Heere vragen? Hij mag het ook opschrijven. Nadenken, echt kennen, recht en grondig, niet oppervlakkig. Hè? En als je ze dan zo te binnen hebt gebracht, dat je dan in je binnenkamer gaat en je knieën buigt. Net als Hiskia. Vanmorgen ging het over Agas. Agas staat eigenlijk in contrast aan het begin van de eerste deel van de Jesaja-rol. Hoofdstuk 7 gaat over Agas. Maar aan het einde van dat eerste deel, dan komt Hiskia. En anders dan Agas, die de Heere niet wil vertrouwen, is Hiskia. Hè? Dat zijn twee tegenovergestelde. Dat is zo mooi hoe Jesaja dat doet. Maar Hiskia, wat doet Hiskia als die in gevaar is? Komt Sanherib, krijgt hij een bedreigingsbrief. En wat doet dan Hiskia? Dan gaat hij op zijn knieën en dan neemt hij die brief mee. En dan zegt hij, Heere, zie eens, wij zijn in groot gevaar. Hier staat het zwart op wit op deze brief. U ziet het toch wel. O Heere, verlos ons. Hiskia kende zijn nood. En met die nood nam hij de toevlucht tot de Heere. Dan vraagt de Heilige Geest ook of dat hij je nood en je ellende recht en grondig leert kennen. Moet je doen. Dat is het vierde. Het vijfde. God wil ook, zegt antwoord 117, dat wij ons in ons gebed voor hem verootmoedigen. Nou, dat zegt het troostboek, maar dat zegt natuurlijk de Bijbel. He, Micha 6, vers 8. Wat eist de Heer van u? Dat je in ootmoedigheid voor de Heer zijn aangezicht wandelt. En dat is waar de Heer echt behaag in schept. In verootmoediging. En de offeranden van God zijn een gebroken geest. Psalm 51 vers 19. Een verslagen en een gebroken geest zal hij niet verachten. En verootmoedig is dat je ziet hoe hoog, majestueus, zegt antwoord 117, hoe majestueus de Heer is. En ook dat je ziet wie wij nu zijn tegenover hem. En dat je je klein maakt. Buigt en zegt, o Heere, u bent zo groot. Zo heerlijk. maar wie ben ik toch? Zo gering en zo klein. Verootmoedigend betekent ook dat je ziet wat die verloren zoon zei in het varkenshok. Dat je dat ook ziet. En die jongen die zag van ik heb nergens recht op. Dat hoort er ook bij. Als je verootmoedigt voor de Heere, dat je dan ook zegt wat die jongen zei. Vader, ik heb gezondigd. Tegen u en tegen de hemel en ik ben het niet waard dat u mij nog uw kind noemt. Maak mij als een van uw huurlingen. Ik ben het niet waard. Niet waard. Niet waard. Nee. U bent zo goed, maar wie ben ik toch? Ach, Heere. Niet waard. Rechteloos ben ik. Maar zou u het willen doen uit genade? U bent toch een God van genade? Dat heeft de Heer zo graag. Hè? Ja. Dat je in verootmoediging, kun je hart niet verootmoedigen? Ik ook niet. Ik sta altijd zo hoog. Maar de Heer kan het wel. Gelukkig, hè. Hij heeft zijn Heilige Geest gegeven. Die doet het. En als de Heilige Geest het doet, dan geeft je oog op de Heer Jezus, dat hij nu gekomen is voor zulke mensen met zo'n biddeloos hart, hè. En dat hij nou zulke mensen opzoekt en hij zegt, kom maar. Net als die twee blinden. Wat zei die? Hij zegt, wat wilden jullie dat ik jullie zal doen? Nou, maar dat is wat. Hij geeft ze als het ware een wit vel. Hij zegt, schrijf het er maar op. Zeg het maar. Nou, als je dat gaat zien, hè. Dat de Heer nou zo goed is voor zo'n mens. Dan gaat je hart smelten. Mag je hem vragen? Word je klein? Ga je je verootmoedigen? Nou, en dan mag je ook laten zien in je lichaamshouding. Buigen. Ja, jonge mensen en ouderen, als je je knie kunt buigen, dat doet u dan toch ook wel. Iemand zei een keer tegen me, nou ja, ik ga gewoon op bed liggen en dan ga ik zo liggen bidden. Ik zei, nou, dat vind ik nou niet echt eerbiedig. Dat is nou niet een teken van ootmoed, toch? Ja, zo koud. Nee, maar buig je knieën. Nou, dat hoeft niet altijd, want je mag natuurlijk ook wandelen bidden. Maar het van die momenten dat je terug probeert te trekken als je niet kan buigen. Ik heb wel eens gelezen van een vrouw die zegt, ik ben zo ziek. Die vrouw lag op een sterfbed. En ze zegt, het schiet me maar in mijn gedachten, maar toch hè. Ze zegt, kinderen willen jullie me helpen? Ik wil nog één keer op mijn knieën. Kan ik nog één keer op mijn knieën? Waarom? Om me klein te maken met lichaam en ziel voor de Heer. Hij heeft mij met lichaam en ziel gekocht. Ik ben met lichaam en ziel van hem. Ik wil nog één keer met mijn lichaam voor hem buigen. Mooi hè? Eigenlijk, dat is toch mooi hè? Ja, dat vind ik mooi. Steer. Ootmoedig. Psalm 95 zegt het hè. Kom, dat is een uitnodiging. Ook aan uw adres. Kom, laat ons knielen voor de Heer. Die ons gemaakt heeft. Zesde plaats. Tot slot. God wil dat we hem benodigen in alle tijdelijke en geestelijke noden. Ja, dat zegt vraag en antwoord 118. Hè? In alle tijdelijke en geestelijke noden. Ik zet even een streepje onder alle. Alle tijdelijke en geestelijke noden. Dat is voor de Heer niets te klein. Je mag hem vragen om een speld. Om een spijker. Om een naald, om een draad, werkelijk waar. Alle zorgen, problemen, kwesties, raadsels, geheimen, tobberijen. Je mag ze voor de Heer neerleggen. En wat nou zo rijk is? Ik las dat een keer bij Hellesby. Die heeft een mooi boekje geschreven over het gebed. Hè? En die zegt in dat boekje, hij zegt, nou hoef je de Heer niet in je gebed een oplossing voor te dragen. Herken je dat? Ben ik ook zo toegeneigd. Nee, maar hij zegt, dat hoeft niet. Dat weet de Heer wel. Je mag zo alleen je nood voor hem neerleggen. Uitspreken. Heer, ik zit hier zo mee. Ik weet er geen weg mee. Geen raad. Je hoeft hem niet te zeggen wat hij moet doen. Dat weet hij wel. Hij is zo wijs. Wat dacht je? Veel wijzer dan wij allemaal bij elkaar. Dacht je dat je hem zou moeten zeggen wat hij moet doen? Hudson Taylor die zegt iets soortgelijks. Hij zegt, God heeft 1000 manieren om mij van hulp te voorzien. Ik hoef er maar 1 te kennen. Het gebed. Nu. 6 richtlijnen om te bidden. Dan gaan we onze derde gedachte. De rijkdom van het gebed. En we hebben gelet op de redenen, de richtlijnen. Nu nog kort bij het voorrecht om te bidden. Want het is een groot voorrecht hè, dat wij dat mogen doen. Dat is me toch een voorrecht. Dat die grote hemelhoge God nu vordert dat mensen de knieën voor hem buigen en de hand bij hem ophouden. Moet je horen wat de Heidelbergse Catechisme zegt aan het slot van antwoord 117. Dat is zo rijk. Wij hebben deze vaste grond dat de Heere ons gebed, niet tegenstaande dat wij dat onwaardig zijn, om Christus wil zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord heeft beloofd. Hoor je dat? Om het iets eenvoudiger te zeggen, wij hebben een sterk fundament onder ons gebed. Hoewel wij dat niet waard zijn, wil de Heere ons om Christus wil verhoren. Dat belooft hij in zijn woord. Ja. Dat betekent, je bidt nooit tevergeefs. God hoort je. Verhoort je. Ook al ben je dat niet waard. Ook al heb je dat niet verdiend. Hij doet het toch. Hier staat het. Antwoord 117. Op grond van de schrift. Vast en zeker. Je kunt ervan op aan. God verhoort je. Moet je even tot je laten doordringen. God verhoort. En God is een God die niet kan liegen. Dit is waarheid. God is betrouwbaar. Voluit. Als God wel zou kunnen liegen, dan zou God geen God zijn. Want God is goed en liegen is niet goed. God spreekt enkel waarheid. Hij getuigt het zelf met eigen mond. Een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal worden opengedaan. Matthäus 7, vers 8. Zal ik dat nog een keer zeggen, ook tegen mezelf? Een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, zal worden opengedaan. Zal God dit zeggen en niet doen? Beloven en niet vervullen? Geloof het. Geloof het. Laat het diep in je hart doordringen, want dit te geloven, dat zal van je een vrouw, een man van het gebed maken. U hoeft de Heer niet te bewegen. God is zo bewogen. Barmhartig. Genadig. Vol van goede tierheid. Is God. Hij tiert van goedheid. Daar leeft de Heer van. Vol van goede tierheid. Hij is een gulle gever. Die de zonde gaarne vergeeft. Dat is wie God is. Waaruit blijkt dat? Hoe weet u dat? Dat zegt u nou allemaal zo. God geeft zijn lieve zoon. Aan wie? Aan mensen die hem daarom bidden. Die hem verwachten. Die naar hem uitzien. God geeft zijn zoon. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. Die allemaal toeroepen. Nee hoor, hier is geen plaats voor u. Geen plaats, geen plaats. Hij komt toch. Zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Die hem wil ontvangen als een goddeloze, niet verloren zal gaan, maar voor eeuwig zal worden behouden. Nou, als God bereid is zijn zoon te geven, zo op deze manier onze grootste nood wil lenigen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 32, zal hij dan niet met deze Heer Jezus ons alle dingen geven? Hij zal het doen. En antwoord 117 zegt, dat hij ons gebed zeker wil horen en verhoren. En niet omdat je je dat waardig moet maken. Oh nee, verre van dat. Als je dat denkt, stop er maar mee. Als je denkt dat je God moet bewegen, nou hoe vermoeiend is het, hè? En het zit zo diep in ons hart. Daarom is het ook zo nodig, hè, dat je vanuit het woord hoort dat het zo niet is. Dat je hoort wie de Heere is. Hij verhoort het om Christus wil. Omdat Christus het heeft verdiend. Omdat Christus zijn bloed heeft gegeven. Omdat de Heer Jezus betaald heeft voor de zonde. Hij de straf op zijn lieve zoon heeft gelegd. Wat een prijs heeft hij ervoor betaald. Maar omdat hij die prijs heeft willen betalen, kan God de gebeden van zondaren horen. En verhoren. En daarom mag je je hand echt bij de Heer ophouden. Ook al voel je je onwaardig. En zeg je, ja, maar dat kan toch niet voor mij. Hou je hand bij de Heere maar op. De Heere zegt, kom maar bij mij. De toegang tot mijn genadetroon is vrij. Geopend. Er is een verse weg gebaand door mijn lieve zoon. De weg van het bloed. Ga in dat spoor, het bloedspoor, naar de troon van mijn genade. En hou je hand bij mij op, schuilend achter de Heer Jezus Christus. Kom, laat mij je stem maar horen. Zeg het maar. Nou. Psalm 145 zegt het, hè. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Maar geef de Heer altijd wat je vraagt. U zegt dat zo stellig. Verhoort hij elk gebed? We gaan er nog uitvoeriger op in als wij bij die andere beden komen. Uw wil geschieden. Maar vanavond wil ik er dit van zeggen. Geeft God nou altijd wat je hem vraagt? Ik heb dat vaker genoemd, maar dat wil ik vanavond nog wel een keer doen. Maarten Luther die kreeg die vraag ook een keer voorgelegd. Dat is een treffende vraag. Hè? Geef God nou alles wat je hem vraagt. En toen zei Maarten Luther ja. Echt ja. Hij zegt of hij geeft iets beters. Nou ja, dat kan wel moeilijk zijn. Hè? Dat realiseer ik me ook heel goed. En Maarten Luther te meer. Of hij geeft toch iets beters. Wat je nu misschien niet kunt begrijpen. Maar de Heer zegt ook, na deze zul je het verstaan. Nu niet, maar straks wel. Straks, in de eeuwige eerlijkheid. Dan zul je zien waarom ik sommige gebeden zogenaamd niet verhoorde. Ik verhoorde ze wel, want ik gaf iets beters. Maar voor je gevoel verhoorde ik ze niet. Maar straks zul je zien en zul je me danken dat ik het niet heb gedaan. Zie, nou. Maar je mag wel geloven, als dan de Heer toch een andere weg gaat, dat je zegt van, ja, maar toch is dit dan, kennelijk is dit beter, want Vader weet wat goed voor mij is, hè? Dan mag je danken dat de Heer je wegleidt. Nou zie het grote voorrecht van het gebed. Ja, je hart kan zo biddeloos zijn, hè? En dat is het van huis uit ook. Heb u ook zo'n hart? Vreselijk, ik ook. Wat een hart. Misschien andere tijden gekend en ben je hier vanavond dor en doods. Maar zie op tot de Heere en koester goede gedachten van hem. Hij is zo machtig en liefdevol om je te geven wat je nodig hebt. De Heilige Geest, die wil hij geven en daar mag je ook hem om vragen. En de Heilige Geest is het die dit waar voor je maakt, dat God goed is. Zo vol van liefde en genade. Dat maakt de Heilige Geest waar. En als de Heilige Geest dat waar voor je maakt, dan is bidden niet meer moeilijk. Dan gaat het als vanzelf. Ik sprak pas een vrouw, En zij vertelde me. Ik ging slapen. Ik lag op bed. Alles donker. Ze zegt. En ik had veel zorg. En toen. Ach, ze zegt. Toen werden mijn gedachten opeens gericht. Op de grote hoge priester. Ja, die zit aan de rechterhand van vader. En ze zegt. Het was alsof hij zei. Kom maar. Met al je zorgen. Leg ze maar voor mij neer. Ach, zegt ze. Toen mocht ik heel mijn hart voor hem openleggen. De noden van mezelf. Heere, reinig me van al mijn zonden. Maar reinig ook mijn kinderen. Mocht de namen van mijn kinderen noemen. Één voor één. Het was alsof hij zei. Kom maar, heb je nog meer? En ik kon niet meer stoppen. Heere, denk aan de gemeente. Ik zag al die mensen voor me. Die en die en die. Al die namen. Nou, dat is wat de Heere wil doen. Voorrecht om te mogen bidden. Dan wordt bidden echt bidden. Dan komt de Heilige Geestje in je gebeden te hulp. Ach, ik ervaar dat lang niet altijd zo, dominee. Ik ook niet, maar laten we dan toch juist op onze knieën gaan. Ook als ons hart onwillig is en traag. Toch hijst de zeilen. Dan kan de Heilige Geest gaan blazen. Er was ooit een Schotse predikant en die zei, dat wil ik nog wel meegeven, pray until you pray. Dat wil zeggen, ga bidden totdat het echt ook bidden wordt. En dan begin je soms en dan woorden. Nou, voor je gevoel, het gaat alle kanten op. En je kunt soms ook geen woorden vinden. Je loopt vast in je gebed. En sta je op. En dan ga je weg. En dan moet je juist eens teruggaan. Nog eens je knieën buigen en zeggen de Heere wat er in je hart is. Heere, ik kan niet bidden. Ik ben zo onwillig om te bidden. Mijn hart zit op slot. En dan kan het zijn hè, dat je vastloopt. En dat dan juist toch op dat moment, in de stilte van je hart, in de stilte van de binnenkamer, de Heilige Geest gaat spreken. Een woord. Mag ik iets noemen uit mijn leven? Ach, dat doe ik liever niet, maar toch. Alweer een tijdje geleden, maar dat schiet me nu zo te binnen. Ook zo in de binnenkamer en dan kom je ook soms zo jezelf tegen. Hè? Heren, ik kan niet bidden. En toen kwam het woord uit Hooglied. Zet mij als een zegel op uw hart. Ja, dan gaat het als het ware open en zeg je, ach Heere, dat. Zet u me als een zegel, Heer Jezus, op uw hart. En dan mag je dat bidden. En zeg je, o Heer Jezus, u bent de grote hoge priester. U draagt de borstplaats met plaat, met al die edelstenen. O, zet ook mij, zou dat kunnen, Heer, ook mij als een zegel op uw hart. Kijk, dan wordt het bidden. Maar dan gaat het vanzelf. Hè? Dan is het alsof je, ja, dat het licht wordt en dat je vleugels krijgt. En dan kan het zomaar zijn dat je boven jezelf wordt uitgetild. En dat het bidden overgaat in aanbidden. Nou, dat is het grote voorrecht van het gebed. God geeft je toegang tot zijn genadetroon om Christus wil. En God belooft je verhoring ook om Christus wil. Laten we elkaar ertoe opwekken. Wees een man, een vrouw. Van het gebed. Net als Hudson Taylor. Mag ik eindigen met nog één voorbeeld? Ah, het is al laat, dominee, maar het kan nog net. Eén voorbeeld uit zijn memoires. Voordat Taylor de zending inging, was hij werkzaam in een ziekenhuis in Londen. En op een avond ontdekte hij dat zijn geld bijna op was. Hij kon geen eten meer kopen, bijna geen. En hij kon zijn huur voor die maand niet meer betalen. En Hudson Taylor zei, ik wil het voor de Heere neerleggen en ik heb gezegd tegen de Heere, Heere, u weet dat ik niets heb, bijna niets, maar u kunt erin voorzien, ook als ik het niemand zeg. Hij bad, gebeurde niks. Volgende dag nog een gebed. En dan schrijft hij. En toen werd aan de deur geklopt. Toen ik het niet meer wist. Postbode. Had een envelop. En in die envelop zat geen brief. Geld. Ja. En ik kon precies mijn huur betalen. En ik had geld over om eten te kopen. Nou, dat is wat God doet. Toen, in de tijd van Taylor. Ook vandaag. Ja, jawel. Kijk, wij zijn van een sceptische generatie, hè. Dat merk ik ook altijd zo bij mezelf. Ik denk, nou, zou God dat nou nog doen, hè? Hé, dat ook? Ik ook. Maar dan nog één ding. Nog een keer, nog één. Van vandaag, dat is in mijn vorige gemeente, Oud-Beijerland. Er was een man die zei, dominee, we konden de touwtjes niet aan elkaar krijgen. En ik zat met mijn gezin, 5 kinderen aan de tafel. En ik zeg, heren, ik ga het eerlijk u zeggen, heel concreet. We hebben geld tekort. Hij zegt, dominee, terwijl ik bad, hoorde ik de brievenbus klepperen. En ik stond op en ik ging hem halen nadat ik aan had gezegd, envelop, €250. Ho, zegt hij, ik heb mijn kinderen laten zien. Hij zegt, jongens, eer ze roepen zal ik antwoorden, dat zegt de Heer. Nou, dat is wie God is. Echt waar, ook vandaag, anno 2025. Nou, wat is nu je nood? Wat is het? Zeg maar, zeg u het is. De Heer Jezus komt tot je vanavond, hij zegt, mag ik je heiland zijn? Schrijf het maar op. Je nood. Al wat je ontbreekt. Ik schenk het je. Ik schenk het je. Of ik geef je iets beters. Amen. 34. Het tweede vers. Alleen het tweede. Oh, is dat goed? 34, het tweede vers. Eindigen nu met dankgebed. Heere, heb dank voor al het goede. Doe verzoening over al het zondige in het spreken, in het luisteren. Uw bloed reinigt van alle zonde. Mogen we het ontvangen in oprecht geloof, door uw Heilige Geest gewerkt. Dan zal de vrucht er ook zijn. De vrucht van dankbaarheid, een leven naar uw gebod, een leven in het gebed. Hoor ons, ga met ons mee in het vervolg van deze week. Mogen we bij al wat we doen onze ogen slaan op u, o hoorder der gebeden. Heb dank, Heere, dat u bent zoals u in uw woord zich openbaart. Ga niemand voorbij, dat zal toch wat zijn, als wij op zo'n zaligmaker geen acht slaan, die zo die vriendelijk nodigt, tot wie we ons hart mogen uitspreken, alles mogen neerleggen. Heere, ga met ons mee. Wij vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot gemeente 65, het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen, 1 van 65. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.